misschien ben ik ook iets anders af te vragen. Want ik weet ook, toen ik ben opgeleid als interniste. En toen die sensoren op de markt kwamen, toen werd al vrij. Oh, maar die is veel beter dan die. En je hoort het ook van patiënten terug. Hè. Ik wil per se een Dexcom sensor, want die vind ik betrouwbaarder dan de FSL van Abbott. En eigenlijk als je nu naar de laatste data kijkt van de nieuwste systemen. Ja, je zegt net ook zelf, die verschillen zijn eigenlijk grotendeels weggepoetst volgens mij. Hè. Dus misschien moeten wij ook ophouden om dat zo te benoemen naar patiënten toe. En als wij het zeggen van die is beter dan die, ja, dan blijft dat maar rondzingen, zou ik maar zeggen. Terwijl dat misschien niet meer helemaal de waarheid is.
In deze podcast voor diabetesprofessionals gaan internist Bas Schouwenberg, technisch geneeskundige Joannette Onflee van Radboud UMC Nijmegen en Irene Signette van Diabetes Pro met elkaar in gesprek over de betrouwbaarheid van glucosesensoren. Hoe wordt dit onderzocht en wat kunnen we hieruit afleiden?
Welkom Bas en Joannette. Fijn dat jullie duidelijkheid willen geven over een belangrijk onderwerp waarover jullie met elkaar in gesprek gaan, de betrouwbaarheid van glucosesensoren. Nou, daar wordt veel onderzoek naar gedaan en het is voor mensen met diabetes natuurlijk van heel groot belang dat ze kunnen vertrouwen op de waarde van hun glucosesensor. Hebben jullie in de praktijk vaak te maken met mensen die een glucosesensor dragen die ze eigenlijk niet kunnen vertrouwen of die waardes aangeven die niet kloppen?
Ja, wij kennen eigenlijk allemaal wel patiënten, Joannette, die zweren bij één type sensor, omdat die het als enige bij hun betrouwbare waarde geeft, terwijl de andere sensoren er altijd naast zitten. Ook patiënten die in het weekend kunnen opbellen of in de dienst, omdat ze een nieuwe sensor hebben opgeprikt, die het dan toch echt niet doet of hele afwijkende waarde geeft. Dus ja, er zijn zeker patiënten die echt wel voortdurend worstelen met dat de sensor het niet doet wat ze eigenlijk zouden willen. Terwijl dat natuurlijk tegenwoordig wel een van de belangrijkste meetinstrumenten is die patiënten tot hun beschikking hebben. En zelfs leidt tot, die meetmomenten heb je ook nodig voor de hybride closed-loop-systemen die we tegenwoordig gebruiken, die helemaal uitgaan van die sensormeting. Dus als dat onbetrouwbaar is, ja, dan werkt vervolgens het algoritme van de hybride closed-loop natuurlijk ook niet meer goed.
Ja, want er wordt heel veel onderzoek naar gedaan, hè? En daarbij wordt een waarde gemeten, MARD, mean absolute relative difference volgens mij. En Joannette, kun je uitleggen wat dat is?
Ja, dat is inderdaad best wel mondvol. En het voelt ook, als je het zo opnoemt, mean absolute relative difference, alsof het elkaar een beetje bijt. Maar het heeft heel erg te maken met dat de MARD uitgaat van wat de sensor meet, maar ook een controlemeting daarnaast heeft. En dat wisselt soms wat die controlemeting is. Maar als je dat in de dagelijkse praktijk zou willen uitrekenen, dan ga je toch uit van de meting van een vingerprik. Je meet op een moment een vingerprikwaarde. En dan kijk je ook op dat moment, of eigenlijk liever net wat eerder dan dat je de vingerprik hebt gedaan, omdat er een vertraging tussen beiden zit. Kijk je op een moment ook naar de...
Ja, want die vertraging, waar komt die vandaan?
Dat heeft te maken met de plek waar je meet. De sensor die meet onder je huid in het interstitiële vocht. En de vingerprik meet in de vaten, in je haarvaartjes op de vinger. En de glucoseconcentratie in je haarvaten loopt in die zin wat voor op de meting van de sensor. Want het duurt even voordat de concentratie in de weefsels dezelfde concentratie hebben als in je bloed. En dat geeft ook al aan dat wanneer je snelle stijgingen en dalingen hebt van je glucose, dat die afwijking tussen die twee metingen groter wordt.
Ja. Dus zo dat je zegt, als je een goede vergelijking wil hebben tussen je vingerprik en je sensor, wat veel patiënten natuurlijk toch wel eens doen, hè? Ik heb zelfs patiënten die nog steeds heel vaak in de vingers prikken omdat ze toch niet helemaal vertrouwen, dan moet je zorgen voor een stabiele glucosewaarde. Ja. En je moet dus inderdaad later je sensormeting aflezen dan dat je je glucosevingerprik hebt gedaan.
Ja. En de meeste sensoren, daar zit ongeveer 5 minuten tussen die vertraging. Dat is een beetje wat je waar je van uit kan gaan van het verschil.
Ja, maar in de praktijk, mensen werken niet met MARD, maar dit wordt vaak in onderzoekssettings gedaan. En kun je zeggen, kun je uitleggen hoe dat in een onderzoekssetting wordt gedaan en waar er dan naar gekeken wordt?
Ja, er wordt dus naar twee verschillende metingen gekeken. De metingen van de sensor en altijd naar een andere puntmeting. Dus of die vingerprikken. En soms willen ze ook wel eens verneuzenwaardes prikken. Dus ja. Net als dat je bloed moet prikken. En dan wordt die analyse door het lab gedaan. En de analyse in het lab heeft ook een minder grote afwijking dan bijvoorbeeld de meting via de vingerprik. Want alle systemen, wat je ook meet, er zit altijd een afwijking op. En we vinden, of we weten ook uit onderzoek, dat de berekening in het lab het meest betrouwbaar is. Mm-hmm. En in onderzoekssetting wordt het ook een beetje complexer hoe ze dan die data analyseren. Want we noemden net dat verschil van die 5 minuten al. Maar bij de analyse wordt dan binnen die range van 5 minuten ook gekeken naar welke waarde ligt er dan het dichtste bij op die sensor. En die wordt dan gepakt om daar dus het verschil tussen te berekenen. En daar pakken ze dan uiteindelijk de percentage ook van. En dat is dus eigenlijk die absolute relative difference die dan berekend wordt. En de mean is dus dat ze al die verschillende puntmetingen die ze gedaan hebben bij elkaar nemen en dan delen door al die metingen. En dan krijg je dus de march, dat getal.
Ja. Zijn dat dingen die door wet en regelgeving zijn afgedwongen, zeg maar? Dus eist een CE-keurmerk dat, eist een FDA of een... Dus dat alle fabrikanten op dezelfde manier die marktberekening doen?
Nee, de CE-keurmerk eist dat ze dit dat ze iets zeggen over de performance, dus de presentatie, hoe goed die sensor werkt, weergeven. En wij hebben eigenlijk onderling afgesproken dat die markt op dit moment daar het beste voor is. En wat de autoriteiten wel zeggen, en dan kom je weer bij een ander systeem, dan kom je op die Clark Error Grid, die ook in studies vaak gepresenteerd wordt. Dat is bijvoorbeeld wel een richtlijn vanuit het CE-keurmerk, dat fabrikanten dus iets daarover zeggen. En die stellen bijvoorbeeld ook grenzen aan hoe goed een sensor moet zijn om die markt op te kunnen. Een bepaald percentage moet bijvoorbeeld in een bepaald grid van dat grafiek liggen om dat keurmerk af te kunnen geven.
Ik vroeg me even af, omdat ik dan eerlijk moet denken aan de automobielindustrie, hè, waar in de brochures altijd staat wat het gemiddelde verbruik van jouw auto is, wat in de praktijk van nooit blijkt te kloppen met als je de auto gekocht hebt. Maar dat heeft ermee te maken dat er dus regelgeving is van hoe ze dat meten. En dat is alle fabrikanten op dezelfde manier dat proberen te meten. Maar dat dus helaas niet nauwelijks een praktijksituatie is, waardoor het in de praktijk uiteindelijk heel anders uitpakt.
Ja. Ja, en dat zie je bij de sensoren bijvoorbeeld ook. Want die MART die wordt vaak bepaald in klinische studies. Mm. Nou, dat is een gecontroleerde setting. Daar zorgt men vaak voor dat glucosewaarden stabiel zijn. Om dan die metingen te kunnen doen. En dat is bijvoorbeeld ook anders dan dat jij hem in de dagelijkse praktijk gebruikt. Precies. Want je glucoses, die variëren nu eenmaal over de dag. Soms stijgen die sneller, soms stijgen ze wat langzamer. Of ze gaan de andere kant op, dat je richting die hypo gaat. En in die gebieden moet zo'n sensor ook een betrouwbare meting geven. En we zien in de laatste jaren ook wel dat in klinische studies daar ook naar gekeken wordt. Dat bijvoorbeeld die MART ook in die verschillende ranges van die glucosewaarde bepaald wordt. Waar vaak die bepaling in de hyper- en in de hypoglycemie zijn vaak ook data uit de dagelijkse praktijk. En we beschikken dan vaak ook over minder data. Dus hoe betrouwbaar die markt op die momenten is, dat is een lastige.
Ja.
Hey, dus je schetst eigenlijk het probleem wat die fabrikanten hebben door enerzijds willen ze het zo nauwkeurig mogelijk doen, maar dat kom je bijna in een klinische laboratoriumsetting uit die dan vervolgens weer niet correspondeert met wat er voor de, ja, ja. Voor de individuele patiënt in werkelijkheid gebeurt.
Ja.
Er speelt ook nog bij dat die fabrikanten er belang bij hebben om die markt voor hun zo gunstig mogelijk te laten uitkomen. Dat is natuurlijk ook een belangrijke parameter. Kijk, mijn markt is beter dan jouw markt. En dan kun je ook voorstellen dat ze die studies zo inrichten dat hun markt het meest voordelig uit de test komt. Maar daardoor misschien wat het meest afwijkt van de praktijksituatie van de individuele patiënt. Kan ik me ook nog iets bij voorstellen?
Ja. Ja, wat ik zeg, er zijn klinische studie is natuurlijk veel gecontroleerder. Dat is al anders dan de dagelijkse praktijk. Wat je bijvoorbeeld ook ziet, is dat die studies vaak toch onder kantooruren wordt afgenomen. Wat doet die sensor dan bijvoorbeeld in de nacht? Als je op een sensor ligt, dan krijg je druk op die sensor. Dat geeft storing op het signaal. Even denken of ik nog wat meer dingen kan...
Ja, zolang ze maar geen Joule-software inbouwen voor...
Nee.
Maakt het ook nog wat uit of je zeg maar de sensoren uit één bepaalde batch neemt... of dat je gewoon willekeurige sensoren uit verschillende batches neemt?
Nou,
van één fabrikant?
Ja, het beste is om inderdaad willekeurige sensoren uit verschillende batches te halen. Want in zo'n productieproces... Ja, dat de sensoren worden in batches geproduceerd. Daar kan natuurlijk ook, of dat kan ook van invloed zijn op hoe goed die sensor de markt opgaat. Het heeft bijvoorbeeld ook te maken hoe sensoren vervoerd worden, maar ook tijdelijk in een opslag liggen. Dat heeft gewoon allemaal te maken met dat het, ja. Enzymatische sensoren zijn. Dus dat is ook afhankelijk van of een sensor gekoeld is bewaard of misschien als het een warme dag is geweest in een ruimte heeft gelegen die eigenlijk een beetje te warm is. Wat ook van belang is bijvoorbeeld hoe is die sensor geplaatst? Is in een klinische studie dat door de patiënten zelf gedaan of is dat door de onderzoeker gedaan? Als patiënten dat zelf hebben gedaan, hebben ze daar duidelijke instructies voor gekregen? Ondanks dat ze misschien wel ervaring hebben met die sensor. Is er bijvoorbeeld een check door de onderzoeker gebeurd dat die sensor ook goed zit en goed meet? Dat zijn allemaal dingen die bepaalt eigenlijk of die meting betrouwbaar is.
Ja, misschien ook het soort patiënten dat ze genomen hebben. Hè. Zaten er ook mensen met hartfalen, nierfalen in die studies, die misschien iets afwijkende huidontbloedingen hebben en daardoor net iets afwijkende. Ik kan allerlei varianten verzinnen waarom die laboratoriumsetting waarin die waarde als het ware wordt vastgesteld, niet altijd de praktijk raakt.
Ja. Ja, misschien heb je bijvoorbeeld alleen type 1 patiënten in je studie meegenomen of ook type 2 patiënten. Want voor type 2 zou ik bijvoorbeeld die MART gunstiger uit kunnen pakken. We weten van de type 2 patiënten dat die glucose wat stabieler is dan bij type 1. Die zijn toch sneller dat die waarde kan wisselen. Nou ja, dat heeft allemaal invloed op die MART. Hoe vaak worden die puntmetingen gedaan? Hoe meer metingen je doet, hoe beter je bij die gemiddelde waarde uitkomt. Als je er wat minder doet, en hij valt toevallig goed uit, kan je je ook voorstellen, dat is een goed moment om te stoppen. Maar is dat dan...
Als je richtlijn wil, neem dan maximaal 2 punten. Hè? Dat is een autodidactum. Ja. Hey, maar dat betekent dus ook dat als ik naar die studies kijk, Johannette, en ik kijk natuurlijk vooral naar de uitkomst, hè? Welke markt dit of welke markt dat. Maar ik zeg, je moet eigenlijk veel dieper in die data duiken. Ja. Hoe hebben ze het gedaan? Wat hebben ze nou precies gemeten? Dat gaat voor mij echt te ver, zou ik maar zeggen.
Ja.
Dus dat vind ik dan wel ingewikkeld, zeg maar, wat ik daar als eindgebruiker, of ik weet niet eens eindgebruiker, maar als behandelend arts mee zou moeten. Maakt het nou heel veel uit welke sensor je opprikt op dit moment, anno 2024?
Nee, ik denk dat op dit moment dat niet zo heel veel uitmaakt. Dat eigenlijk alle sensoren een betrouwbare waarde geeft. Sowieso denk ik dat je de verschillende parameters die zo'n sensor teruggeeft allemaal in je gedachten moet nemen als je een beslissing neemt over je insuline. Ik denk dat dat belangrijker is dan je blind staren op die markt. Ook een stukje gebruiksvriendelijkheid kun je meenemen als je een keuze moet maken voor een sensor. En in de dagelijkse praktijk zie ik ook dat, dat soms sensor A het beter doet bij de ene persoon dan sensor B. Maar dat hangt toch af van jou als persoon. En fabrikanten maken ook een sensor die bij het merendeel van de populatie goed werkt. Maar je kan maar net in die uitschieter zitten dat die sensor niet specifiek voor jou...
Dat komt natuurlijk van deel ook omdat ze tegenwoordig allemaal factor calibrated zijn. Hè? Ja. Dus ze vragen eigenlijk niet meer standaard om een individuele calibratie, waardoor ze inderdaad gecalibreerd zijn voor de gemiddelde patiënt.
Ja.
Maar die zien wij over het algemeen niet heel veel, gemiddelde patiënten. We zien individuele patiënten, dat is natuurlijk net even iets anders verhaal. Ik zie me nog iets anders af te vragen, want ik weet ook toen ik ben opgeleid als internist. Hè, toen die sensoren op de markt kwamen, toen werd al vrij, oh, maar die is veel beter dan die. En je hoort het ook van patiënten terug. Hè, ik wil per se een Dexcom sensor, want die vind ik betrouwbaarder dan de FSL van Abbott. En eigenlijk als je nu naar de laatste data kijkt van de nieuwste systemen. Ja, je zegt net ook zelf, die verschillen zijn eigenlijk grotendeels weggepoetst volgens mij. Hè, dat... Dus misschien moeten wij ook ophouden om dat zo te benoemen naar patiënten toe. En als wij het zeggen van die is beter dan die, ja, dan blijft dat maar rondzingen, zou ik maar zeggen. Terwijl dat misschien niet meer helemaal de waarheid is.
Nee ja, dat kan ik beamen. Ik denk dat je het soms ook goed is om patiënten het ook even te laten ervaren. Er zijn ook veel fabrikanten die tegenwoordig toch ook een sample willen opsturen. Dus een sensor die je dan eenmalig kan dragen om hem eens te ervaren. En zeker ook als ik kijk naar de hybride closed loop systemen. Daar hebben ook sommige systemen een keuze voor welke sensor je kunt kiezen. Of dat sensor A of B is. En daar is mijn ervaring toch ook dat mensen vaak de sensor kiezen die zij ook in het gebruik prettig vinden. En daar zet ik soms mensen uiteindelijk ook nog wel eens over op de andere sensor. Omdat we dan toch zien dat met de ene sensor die regeling toch wat minder goed lijkt te gaan. En zodra die sensor gewisseld is, dat dan een verbetering geeft. Ja. Maar ik kan niet op voorhand zeggen, als je voor die pomp kiest, kies dan ook echt voor die sensor. Dat is echt een persoonlijke keuze.
Ja, precies. Ja. En daar speelt ook heel veel vertrouwen in, hè, van de patiënt, ja, voor een bepaald systeem. Het geldt voor alles. Hè. De mensen zijn er natuurlijk ontzettend afhankelijk van. Ze bepalen 10 keer per dag op basis van een sensorwaarde wat ze met hun glucose moeten doen. Of de pomp gebruikt die sensorwaarde voor zijn algoritme. En je kan dan heel makkelijk het vertrouwen in zo'n sensor verliezen als het een paar keer misgaat. Hè? En dan, ook al kan die sensor daar misschien helemaal niet zoveel aan doen. Maar dan, nou, voor mij geen, deze sensor. Want die meet niet goed, maar die wel. Maar dat is dan soms toch net pech hebben gehad of net de verkeerde ervaring hebben opgedaan. Terwijl dat op zich met die sensor niet zo heel veel mis mee is natuurlijk.
Ja, het kan soms ook maar net liggen hoe die sensor geplaatst is. Dat daar toch een fout optreedt. Of dat, zoals we net al bespraken, dat het uitmaakt uit welke batch die is gekomen.
Ja, dus eigenlijk als je kijkt naar de conclusie van de zin of de onzin van Mart, dan is het eigenlijk een waarde met heel veel variabelen, waarvan je al kunt afvragen van, moeten we nu afgaan op dit onderzoek? Of er zijn zoveel factoren in het dagelijks leven die bepalen of een sensor wel of niet betrouwbaar is. Maar is er nou nog voor die markt dat je daar een conclusie aan kan verbinden, dat er een bepaald percentage is dat als het daar boven of daaronder is, dat een sensor bijvoorbeeld niet op de markt komt of niet betrouwbaar is?
Nou ja, ik denk dat we inmiddels wel bij het punt zijn gekomen dat die markt richting die 10% of lager moet zitten. Dat als je daar boven uitkomt, ja, dan zou ik ook heel kritisch naar dat onderzoek kijken of daar misschien de verklaring te vinden is. Maar tegenwoordig denk ik dat we in ieder geval naar een markt van onder de 10 kunnen streven.
En geldt het dan voor alle waardes of geldt het bijvoorbeeld echt tussen de 3,9 en 10 of ook boven de 10 of onder de...
Nee, dan heb ik het puur over de grens, over als ze alle waardes pakken. Dus de overall markt die dan benoemd wordt. En inderdaad, tegenwoordig wordt de markt ook berekend over de verschillende ranges. Dus tussen de 3,9 en de 10 daaronder en daarboven. Dat is ook goed om daar naar te kijken, want dat zegt iets over de sensor, in welk gebied die het nou het beste doet. En misschien kun je het voor jezelf meer lezen. Oké, waar moet ik dan wat meer aandacht voor hebben? Zou het bijvoorbeeld goed zijn als die een hypo aangeeft om toch nog een vingerprik daarnaast te doen? En waar tegenwoordig ook onderscheid in gemaakt wordt, is de mart per dag. De sensor heeft een bepaalde levensduur, 6 dagen, 10 dagen of 14 dagen. En hoe goed een sensor meet, dat verschilt ook over de verschillende dagen. Alle sensoren hebben bijvoorbeeld nog die opvangperiode. En dat is ook niet voor niks, omdat we weten dat in die periode die sensor nog niet goed meet, nog niet een betrouwbare waarde geeft.
En daar zie je ook verschillen. Hè? Sommige sensoren bouwen gelukkig steeds sneller op. Hè? Ja. Zeker patiënten met hybride closed-loop-systemen, ouders met kinderen vinden het heel irritant als ze lang moeten wachten voordat er een sensorwaarde binnenkomt. Vaak wordt die sensor ook vervangen op het moment dat er iets niet goed liep of niet goed werkt. En dan zitten ze heel lang in het ongewisse, zal ik maar zeggen, voordat die pomp weer aan de slag gaat. Die techniek wordt steeds beter en steeds korter. Ja. Overigens, wat ons ook moet realiseren is dat hoe die markt in de verschillende bloedglucosespiegels functioneert, is voor een deel ook een keuze die een fabrikant maakt. Hè? Want kijk, dat ding meet iets met een biochemisch signaal wat een elektrisch signaaltje genereert. Maar hoe dat vervolgens wordt omgezet in een glucosewaarde, ja, dat is het geheim van de smid. Daar heeft elke fabrikant zijn eigen algoritmes op bedacht. En die zullen voor het lage gebied zijn aangepast, voor het hoge gebied zijn aangepast. Waarschijnlijk ook voor dag 14 van de sensor versus dag 1 van de sensor. Dat weten we allemaal niet. Het is voor onze volledige black box. Maar daar maken fabrikanten keuzes in om op die overall markt goed uit de bus te komen. Ja. En daar zie je ook dat fabrikanten er misschien net iets andere keuzes maken. Zo kan het toch zijn dat voor de ene patiënt, die wat vaker in een bepaald gebied zit, de ene sensor net wat gunstiger uitpakt of net wat betere resultaten oplevert dan voor de andere patiënt.
Ja. En dat maakt het ook dat het zeg maar moeilijker is om zeg maar pompen en sensoren uit te wisselen.
Nou ja, daar zitten natuurlijk op dit moment heel veel vergoedingscriteria vast. Hè. Als je een hybride closed-loop-systeem hebt, zijn er een paar op de markt die met in ieder geval met twee verschillende sensoren opereren. En dan zou je bij elke kwartaallevering eens een keer kunnen wisselen. Hè. Dus je zegt nou, de volgende kwartaallevering bestel ik een FSL3 in plaats van de Dexcom. En dan kijk ik of dat ik daar wat stabieler mee ben of betere waarde heb. Er zijn ook systemen die het maar met één sensor doen. En dan ben je dus afhankelijk van die sensor. En je kunt niet zomaar morgen weer een nieuwe pomp doen. Hè. Daar heb je meestal een contract voor een jaar of 4 waar je aan vast zit. Dus de keuzeruimte wordt voor een deel beperkt door enerzijds de vergoedingssystematiek, anderzijds door de afspraken die fabrikanten met elkaar hebben gemaakt. Hè. Dus de ene pompfabrikant doet het met sensor A en soms ook nog met sensor B. Maar nooit meer dan 2 sensoren. En de andere doet het alleen maar met sensor A. Dus daar zitten wel. Dus je wordt in die zin als individuele gebruiker beperkt door wat de commerciële fabrikanten voor bondjes hebben gemaakt, zal ik maar zeggen. Mm. En anderzijds door de vergoedingscriteria die maken dat je niet continu andere keuzes kan maken.
Ja, maar zou het wenselijk zijn dat wel uitwisselbaar wordt op termijn?
Nou ja, we zouden eigenlijk het liefst hebben dat er überhaupt veel minder verschillen zijn. Dus dat fabrikanten zich eigenlijk allemaal aan dezelfde afspraken houden en dat dingen gewoon uitwisselbaar zijn. Waarom doen de fabrikanten het alleen met 1 of 2 sensoren? Waarom zou je niet alle mogelijke combinaties kunnen maken die je eigenlijk zou willen? Waarom zit je 4 jaar vast aan een specifieke pomp? Waarom hebben we geen dienstcontracten voor pompen waarbij je op een gegeven moment ook gewoon kan switchen en dat die pomp daarna bijvoorbeeld weer naar iemand anders kan? Dat zijn allemaal afspraken die dat hebben we inderdaad nu niet zo gemaakt. En dat zou ik als behandelaar wel heel erg wenselijk vinden dat die markt als het ware openkomt. En dat er veel meer keuzemogelijkheden zijn en variatiemogelijkheden zijn. Dus dat je echt losse onderdelen hebt. Je hebt een algoritme, je hebt een pomp en je hebt een sensor. En dat je eigenlijk vrijelijk zou kunnen kiezen welke combinatie je van die 3 maakt. Dat is nu alleen weggelegd voor de do-it-yourself loopers die wel die boel aan elkaar knopen. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd.
Nee. Nee, ik hoop vooral ook dat we daar naartoe gaan. Want ik denk dat we daarin een hele goede stap maken. Neemt niet weg dat je dingen ook wel een kans moet geven. Je kan niet na één sensor zeggen, nou, dit is het helemaal niet. Of na 3 weken zeggen, deze pomp doet het niet goed. Dat heeft denk ik ook vooral met die algoritmes te maken in zo'n hybride systeem. Die moeten ook wel de kans krijgen om even op gang te komen. Maar ja, wat we nu zien, zeker met die pompcontracten die je voor 4 jaar tekent eigenlijk. Ja, in 4 jaar tijd kan een hoop gebeuren in iemands leven. En dan kan het best handig zijn om eerder voor een andere pomp te kunnen kiezen.
Ja, ja. Tot slot. Ik denk dat we eigenlijk alles wel hebben besproken aangaande markt. Zijn er nog onderwerpen waarvan jullie denken van dat hebben we laten liggen?
Nou, wat ik me net even afvroeg toen jij over die markt te vertellen was, we kruipen nu eigenlijk toch wel onder de 10%. Ja, dat geldt voor de gerenommeerde merken, zal ik maar zeggen, die al jaren meedraaien in die sensormarkt. Dus de Abbott, de Dexcom, de Medtronic. Er komen natuurlijk steeds meer nieuwe sensorspelers op de markt. Aan de ene kant vinden we dat heel fijn, want die breken misschien ook de markt open en dan gaat de sensorprijs misschien naar beneden. Hè? Want laten we eerlijk zijn, die sensoren zijn natuurlijk, ja, ik zou zeggen, onterecht duur. Hè? De productiekosten zijn waarschijnlijk vele malen lager dan wat die fabrikanten daarvoor vragen. Dus het is in die zin ook wel heel fijn dat er straks een Chinese variant van een sensor op de markt komt. Maar die hebben nog heel veel moeite om ook onder die 10% te duiken, volgens mij. Dat is dat als je naar nieuwe sensoren kijkt op de markt komen. Ja, die verliezen nu nog vaak de concurrentieslag met de gevestigde merken die al jaren meedraaien in dat wereldje.
Ja. Ja, ik denk dat dat ook misschien ook een beetje een geldkwestie is. Want een nieuw medisch product ontwikkelen, daar komt ook best wel veel bij kijken. En dat vraagt ook een grote beurs. En het voordeel van de sensoren die nu op de markt zitten, kijk, die doen ook ervaring op uit de dagelijkse praktijk. Die hebben de kans ook gekregen om al een paar keer met name die software te ontwikkelen. Want die sensormeting, daar is nog niet zoveel aan veranderd aan die biochemische meting die jij zojuist al noemde. Het zit hem vooral echt op, als hij dan meet, hoe bewerken we dat signaal en hoe vertalen we dat nou naar die glucosewaarde? En voor nieuwe spelers, ja, daar moet je best wel wat voor investeren om daar ook op je software al vrij ver in de ontwikkeling te zijn. En met name klinische studies zijn ook gewoon heel duur voor een bedrijf wat eigenlijk net komt kijken. Dus zij kunnen ook niet zomaar alles maar blijven testen, want ja, dan houdt het geld gewoon op. Dus in die zin vind ik het dan ook niet heel gek dat nieuwe bedrijven of nieuwe sensoren in die zin de moeite hebben om op die markt te komen. En zeker als je eigenlijk een markt hebt die nog net boven die 10% ligt. Maar vergis je niet, alle andere sensoren zijn ooit ook rondom de 11, 12, 14 procent op de markt gekomen. Dus ik denk dat het misschien soms ook een beetje aan ons is om zo'n sensor dan toch de kans te geven.
Ja, misschien wel bij de type 2 diabetespatiënten in de toekomst. Hè? Want je ziet dat de fabrikanten van sensoren zich steeds meer richten op natuurlijk de enorme markt van type 2 diabetespatiënten. Waar er ook zeker wel voordelen zijn. Maar die kunnen misschien met een veel eenvoudigere sensor die een wat minder goede markt heeft, net zo goed uit de voeten. Want dat komt natuurlijk veel minder nauwkeurig dan een type 1 diabetespatiënt die echt zijn insulinebehoefte moet afstemmen op basis van een glucosewaarde.
Ja, absoluut. Nou, Bas en Joannette, ik wil jullie danken. Het was een ingewikkeld onderwerp, maar helder uitgelegd. Dus veel dank.
Dat lukt.
Graag gedaan.
Dank voor het luisteren naar deze podcast. Op diabetesgeneeskunde.nl of diabetespro.nl kun je een samenvatting lezen van een onderzoek waarin de MART van de Dexcom G7 en de Freestyle Libre 3 met elkaar worden vergeleken. Deze podcast is opgenomen door MedOnline en wordt mede mogelijk gemaakt door Abbott, producent van de Freestyle Libre systemen en de bijbehorende apps. Wil je meer weten over Freestyle Libre? Je vindt een link in de beschrijving van deze podcast. Abbott heeft geen invloed gehad op de inhoud van de podcast.